toen keek ik naar die, zijn dit pioenrozen? Zo prachtig. Wat zei je? Zijn ze nep? Nou, ik had, je gelooft het niet. Ik was pas in een baptistengemeente en daar stonden ook van die prachtige bloemen. En ik voelde eraan, die zijn echt, hè? Dat zijn Annabelle. Ik voelde eraan, dus ik begon de preek, was een bruggetje naar het onderwerp. Ik zeg, ja, wat kunnen ze dingen mooi maken, hè? Het is net echt. En de mevrouw zegt, ze zijn echt. Ik zeg, dat wij als schepselen van God zoiets na kunnen maken, is ook heel knap, toch? Daarin is ook zijn grootheid zichtbaar. En Nelleke had het over de stem van God verstaan. En ik dacht als kind wel eens, hoorde ik op de basisschool, lagere school, verhalen over Jezus, dacht ik, ja, makkelijk praten voor die discipelen. Die zagen hem gewoon lopen, die konden hem aanraken, die konden hem horen zien en die zagen al die dingen. Later heb ik begrepen, dat was geen voordeel, was een nadeel. Want Paulus zegt, als je Jezus hebt gezien in het vlees, face to face, dan moet je dat beeld loslaten, want hij is veel groter. Hij is weer naar de hemel, hij is weer aan de rechterhand van de Vader. En hij heeft zijn menselijke beperktheid afgelegd. Zo moeten we ook elkaar niet steeds beoordelen op onze ervaring van gisteren, zegt Paulus. Geef iedereen elke keer weer een nieuwe kans. Want misschien is die anders geworden. Jezelf ook trouwens. Mensen veranderen niet makkelijk, maar het kan wel. God spreekt en wij denken dat dat inderdaad net als bij Samuel spectaculair moet zijn. Want je hebt christenen, ik denk niet dat ze dat bewust doen, dat ze daarmee opscheppen, maar die hebben dan iets meegemaakt en daar leggen ze een getuigenis van af en dan denk ik heel vaak, ja, fijn voor jou. Ik heb nooit zoiets meegemaakt, zoiets bijzonders, denk ik dan. Maar intussen weet ik dat ik absoluut ontzettende bijzondere dingen heb meegemaakt, maar precies zoals Nelleke zei, op die fluisterende manier. Helemaal niet naar de mens spectaculair, maar als je erover nadenkt dat het soms keerpunten waren in je leven, scharnierpunten, dat God op een hele subtiele manier, dat kan zelfs door een bloem, je iets liet zien waarin je moest veranderen of anders gaan denken of een andere opvatting krijgen of een keuze maken. Ik wil samen met jullie daarover nadenken aan de hand van een psalm. Nou heb ik heel vaak de gewoonte, als ik mag spreken, om een thema te nemen. En soms word ik ook uitgedaagd, bijvoorbeeld jaren geleden voor een jeugddienst. Wil je eens spreken over het thema geluk? Dan denk je, ja, wat is dat eigenlijk geluk? Dus dan ga je daarover nadenken en dan kom je van alles tegen. En dan vind je dat woord nauwelijks in de Bijbel. Bijvoorbeeld, wel gelukzalig, maar dat betekent heel iets anders. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar dat daagt je dan uit om, ja, in de Bijbel als te schatgraven en alle informatie te zoeken en daarvan te delen. En daar word je zelf heel rijk van. Nu wil ik vandaag op een andere manier inzoomen en dat is een psalm lezen en gewoon eens met elkaar nadenken, wat staat daar nou eigenlijk? En dan denk je, ja, dan lees je toch, dan weet je het. Maar de Bijbel is een vertaling. En je hebt wereldwijd honderden verschillende vertalingen. Ook in Nederland, hè. Je had vroeger al Groot Nieuws voor U. Dat was dan een hedendaagse vertaling. Je hebt nu de Bijbel in gewone taal. Je hebt pas weer de Nederlandse Bijbelvertaling 21. Dat is weer een update van een jaar of 15 daarvoor. De NBG-vertaling. Is dat dan allemaal verschillend? Nou ja, in die zin, ze willen allemaal de grondtekst, zoals het stond in het Grieks en het Hebreeuws, vertalen naar onze taal. En dat is heel goed, maar dat is moeilijk. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik begeef me naar de straat. Ik kan ook zeggen, ik loop naar de weg. Dat is ongeveer hetzelfde. En toch bij begeven denk je meer aan voortschrijden, toch? En als je het hebt over je gezicht, dan kan je het hebben over je gelaat. Of je pokerface of je snoetje. Maar het zijn allemaal wel andere gevoelswaarden daarbij, toch? Daar heb je andere associaties bij. En sommige woorden in de grondtekst hebben die hele rijke betekenis. Dus het is niet altijd of, maar je moet natuurlijk vertalen met een woord. En dat is lastig. En dat hangt een beetje af van je smaak, van je cultuur. En het is niet fout of goed. Het is een kant van wat er staat. En daarom wil ik vandaag met jullie een beetje de uitdaging aangaan om die psalm te lezen en dan zo rijk mogelijk. En het leuke is dat Adelaine zegt, wij hebben sinds kort, sinds vandaag, de herziene statenvertaling die we kunnen projecteren. Nou, ik ga lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling en dan mogen jullie meelezen uit die andere. En dan zie je al die woordkeuzes, die variëteit. En dat is niet een probleem, dat is rijk. Zoals de bloemen ook ja, heel rijk van kleur zijn. En dat maakt ons alleen maar ja, met meer ontzag voor hoeveel God ons te vertellen heeft. En hoe rijk die Bijbel is. En de Bijbel is een ontzettend goed hulpmiddel voor ons om Gods stem te verstaan. En de psalm die ik met jullie wil onderzoeken is psalm 27. En David, koning David, heeft die songtekst geschreven. Want dat is het, hè, een songtekst. En ik kon bijvoorbeeld als kind heel lastig loskomen van de melodie van de psalmen. Ik wil op niemands tenen trappen, maar ik hield als kind niet zo van die... Ik was verheugd toen men mij zeide. Zo kwam het op mij over. Ik denk, dat klinkt helemaal niet verheugd. Dat liedje past niet bij die melodie, klopt niet bij de songtekst. Ik weet dat het veel genuanceerder is, want het is smaak. Dus ik ga daar helemaal niks over zeggen, maar dat was mijn gevoel als kind. En later heb ik ontdekt hoe rijk die lyrics van David en Korach en andere songwriters in die tijd, hoe ze op een geweldig fantastische manier hun persoonlijke beleving met God en vragen en worstelingen en vreugdes en overwinningen vastlegden in een lied. Het zijn er 150, maar er staan er nog meer op andere plekken in de Bijbel, liederen. Mirjam zong een lied, Maria zong een lied, noem maar op, prachtige gedichten. Ik ga met jullie het eerste stukje lezen van Psalm 27. En er zijn mensen die denken dat deze tekst is geschreven toen David in het nauw zat, toen hij op de vlucht was, misschien wel voor koning Saul die hem wilde doodmaken, of voor zijn eigen zoon die zijn plek wilde overnemen op de regeerdersstoel. We weten het niet precies. En er zijn ook uitleggers die zeggen, dit zijn vast twee songteksten geweest. Want het eerste stuk is zo anders dan het tweede stuk. Dat zijn vast twee aan elkaar geplakte liedjes. En dat is helemaal niet zo'n gekke gedachte. Ik heb jaren geleden, ik ben ook liedjeschrijver, een liedje gemaakt. En dat was eigenlijk heel kort. Ga je mee naar de koning? Sommigen kennen het misschien. Ga je mee naar de koning? Volgens mij hebben het jullie ooit wel eens hier gezongen met kerst. Maar de derde zin was ongeveer hetzelfde. Ga je mee naar de koning, naar de heerser van het heelal? Ga je mee naar de koning, mee naar de koning? En ja, dat is wel heel weinig tekst. Nou zijn die vaak wel populair, hè? Als je kent van... lang zal die leven, dat is de eerste zin, hè? En dan krijg je, lang zal die leven, dat is niet heel creatief. Lang zal die leven in de gloria. En dan komt, in de gloria, nou dat is het. En dan hebben ze een stuk aan vastgeplakt. Hij leven hoog, Hij leven hoog. Eigenlijk een heel ander liedje. En de tweede zin is hetzelfde, hè? En om het nog eens te benadrukken. Hoog, ja hoog, hij leven. Oh, oh, oh. En in Brabant zingen ze dan nog. En Jantje is een goeie, Jantje is een goeie, Jantje is een goeie. Ook al drie keer dezelfde tekst, hè? Dus toen dacht ik, ik heb nog een liedje. Schijn met uw licht in mijn hart, o Vader. Dat is ook de hele tekst. Ik denk, nou, als ik die nou aan elkaar plak, ga je mee naar de koning. Dan heb je toch een beetje een volledige liedje. Maar het blijft allemaal heel simpel. Maar die is 200.000 keer bekeken op YouTube. En liedjes die heel ingewikkeld, naar mijn gevoel, en knap vind ik, in elkaar zitten met een goede melodie, een toffe band, veel minder. Dus je weet soms niet hoe het werkt. Kortom, het is natuurlijk helemaal niet zo gek om te denken dat David of andere mensen die later die liederen hebben verzameld, die aan elkaar geplakt hebben, dat zou goed kunnen. En ik geloof van niet. Ik denk juist als we die tekst dadelijk gaan lezen, en ik ben juist heel dankbaar dat dat deel 2 erbij staat. En ik ga natuurlijk uitleggen waarom. Want het begint heel positief. De Heere, kijk, dat is de Statenvertaling, hè? Heere is met een heleboel E's. Maar daar zit een gedachte achter. Want dat betekent dat het dieper gaat dan alleen maar een heer. En dat kan ook gewoon een meneer zijn, zeg maar. Maar Heere betekent de oorspronkelijke naam zoals de Joden God gaven. Zo, Yahweh, ik ben die ik ben. Dus niet zomaar iemand. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Nou lees ik hem. De Heere is mijn licht en mijn behoud, staat hier. Voor wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Zie je? Ongeveer hetzelfde. Dan gaan we verder naar vers 2. Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Vers 3. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Nou, ik vraag aan de Heer één ding. Er komt zijn verlanglijstje. Mijn lijst was altijd veel langer met Sinterklaas. David heeft een top 10. En er staat op 1 met stip. Het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer. Dat denk ik, dat is saai. Maar ik ga het nog uitleggen hoor. Alle dagen van mijn leven om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Tot hier eventjes. Als ik dit stukje lees, dan denk ik, fijn voor hem zeg, dat hij dat zo ervaart, allemaal zo positief. Goed, leuk, tof. Maar als ik eerlijk ben, is mijn leven soms wat weerbarstiger. Zijn er ook wel eens dalen, waarin ik vragen heb. Soms twijfel, doe ik het goed? Twijfel aan mezelf, twijfel aan anderen, twijfel over onderwerpen. Wat zou God hiervan vinden? Wat moet ik kiezen? Ik ben niet de enige, dat hoef ik niet te vragen. Maar ik heb ook wel van die momenten op de bergtop. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Deel 2 komt nog, hè? Het leven als christen lijkt simpel als je alleen het eerste stuk leest.
als je alleen de helft leest van deze psalm. En helaas zijn er christenen die alleen dit stuk delen met een ander. Alsof het hun altijd voor de wind gaat. En dat mag. Maar je moet ook eerlijk zijn, toch? En je mag ook best trots zijn op zo'n gemeente als hier. Ik vond het zo mooi zoals jullie afscheid nemen en zoals de gemeente afscheid neemt van jullie. Ik vond dat zo'n mooi getuigenis. Geen jaloezie. God heeft eigenlijk maar één concern wereldwijd en verschillende filialen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel. En iemand zei, ik heb geen moeite met de directeur, maar wel met zijn personeel. Oftewel, er zijn christenen die je soms pijn doen, op je hart trappen. En laat God dat nou precies gebruiken om ons karakter te vormen. Ik zag eens een filmpje op internet, en misschien kennen sommigen van jullie het wel. Het was een pastor, een Amerikaanse dominee, en die zat in het vliegtuig. Vertelde hij toen hij in een talkshow was uitgenodigd. En die presentator die zegt, ja, je hebt een verhaaltje te wijzen. Ja, ik zat in het vliegtuig. En zoals er altijd, dan vragen mensen als je een gesprekje krijgt, wat doe je? Hij zegt, ik werk voor een wereldwijd concern. Oh, en wat doen jullie dan? Nou, zei hij. We hebben wereldwijd ziekenhuizen, voor weeskinderenopvang. Mensen die op straat leven, die worden geholpen. We zorgen eigenlijk voor de ziel, de geest en het lichaam van de mens, van de wieg tot het graf. Wauw, zei die ander. En hoe heet dat concern? The Church, zei die. Dus toen moest hij dat uitleggen. Maar eigenlijk is het wel zo als je het zo bekijkt. De kerk komt alleen of hoofdzakelijk in het nieuws door alle fouten en misstanden die er absoluut ook zijn. Maar al die prachtige dingen die door de loop der eeuwen zijn gedaan door Albert Schweitzer en noem maar op. Ja, dat wordt zo op de achtergrond gedrongen. Dus we mogen best dankbaar en fier zijn, zoals ik dat woordje las. Dat is een Vlaams woord. In Nederland kennen we het wel, maar we gebruiken het. Wij zeggen, ik ben trots op je, maar trots klinkt dan weer zo negatief. Dat lijkt op hoogmoed. Maar een gezonde trots, dat is eigenlijk fierheid. Ik ben fier op u, zeggen de Vlamingen. En dat vind ik een prachtig woord. En David zegt hier, even kijken hoor, waar dat woord ook alweer stond, want het stond vast niet in die vertaling. Oh ja, vers 6 staat bij mij, in de allernieuwste Bijbelvertaling in Nederland, daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Niet van, heb ik gedaan. Nee, fier is dat je proud bent, dat je een dankbare, ja, een dankbaarheid eigenlijk, fier. Ik ben fier op u, ik ben blij met je zoals je bent. En David is fier omdat hij weet dat God hem die plaats heeft gegeven. Van vers 1, de Heer is mijn licht en mijn heil. Ik zit als het ware op een rots van veiligheid. Maar zo'n statement wil niet zeggen dat je dan immuun bent voor angst. Of dat je geloofsleven nooit een beetje door berg en dal gaat. Je kunt best zo'n statement hebben en toch maandagochtend om 8 uur weer denken, komt weer zo'n dag. En dan zie je al die uitdagingen, noem ik dan maar, op je afkomen. We gaan nog eens eventjes met elkaar dat eerste stukje bekijken. Ik had het plan, en ik doe dat ook eventjes, om hem nog een keer te lezen in de Bijbel in gewone taal.
ik noem de Bijbel in gewone taal een instapmodel. Ik zat bij de kapper en daar was een Hindoestaanse vrouw die zegt, ja, ik ben helemaal niet christelijk, want ze vragen natuurlijk altijd wat voor werk doe je dan en dan krijg je altijd zo'n gesprek. Ze zegt, ja, ik weet ook helemaal weinig van dat geloof, maar een zoon van mij, die heeft stiekem, die was toen net uit, de Bijbel in gewone taal gekocht. Hij heeft het niet allemaal verteld, want dan schaamt hij zich, maar ik heb hem gezien en hij leest eruit. Ik denk, yes! Want het is natuurlijk fantastisch voor mensen die al die Bijbelse woorden niet kennen. Als je de echte Statenvertaling leest, hè? In vers 12 staat, valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. In de Statenvertaling staat, mits gaders die wrevel uitblaast. Ja, als je dan 16 bent, dan denk je, is dit ook Nederlands? Terwijl ik vind het prachtige taal, omdat ik van taal houd. Maar ik vind het zo belangrijk dat er ook een taal is die mensen van de nieuwe generatie snappen. En Paulus deed dat ook, die sloot aan bij de cultuur. Hij zei, zoals een van jullie dichters zegt, en dan haalde hij een tekst aan en dan sloot hij aan bij de schepping. Hij ging zo ver dat hij zelf zei, dat beeld aan die onbekende God, afgodsbeeld, van stel dat we er eentje vergeten hebben voor de zekerheid, ook nog een beeld voor de onbekende God. Hij zegt, daar ga ik jullie over vertellen, over die God, die voor jullie nog onbekend is. Nou, dan ga je wel ver, hè, om mensen te bereiken. Sommige christenen hebben moeite met bepaalde vormen van muziek, of dans, of beelden. Ja, ik vind bijna alles nuttig als het het doel bereikt in dit verband, dat mensen de Heer Jezus leren kennen. Dus ook de Bijbel in gewone taal. Maar als je een stapje verder bent en je leest deze Bijbel, dan is het wel een hele smalle vertaling. Dan mis je een heleboel van die rijke woorden die in de grondtekst staan. Dus dan moet je deel 2 lezen als het ware. Of hoe zeg je dat? De upgrade versie. Kijk maar even mee als het kan. Weer vanaf vers 1 de eerste 6 versen doorlezen. Begin ik bij vers 1, daar staat, de Heer helpt mij altijd. Hij is als een licht in het donker. Ik ben voor niemand bang. Bij de Heer ben ik veilig, daarom heb ik geen angst. Hier komt dat liedje vandaan, denk ik. David met zijn slinger, hij was voor niemand bang. Dat is namelijk helemaal niet waar. Hij was soms heel erg bang. Maar daar komen we straks op terug. Maar hier zegt hij dit wel, hè? Op dat moment heeft hij het ook vast zo ervaren. Als vijanden mij aanvallen, vers 2, dan zullen ze struikelen. Als ze mij willen doden, dan vallen ze zelf dood neer. Ik ben niet bang, ook niet als een heel leger mij aanvalt. Ik blijf op de Heer vertrouwen, ook als de strijd begint. Ik vraag aan de Heer maar één ding. Meer heb ik niet nodig. Ik wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven. Ik wil bij hem zijn in de tempel, dan zal ik zien hoe goed hij is. Als er gevaar is, verbergt hij mij in zijn tempel. In zijn huis ben ik veilig. Ik zie vijanden om me heen, maar ik weet dat ik sterker ben dan zij. Vol vreugde zal ik de Heer danken. Ik zal vrolijk voor hem zingen en offers brengen in de tempel. Fijn voor hem. Wat gaat het goed met David op dit moment? En ik gun het hem. En mezelf ook. Maar ik denk, ja, ik vind het maar één kant van het verhaal. We gaan nog een keer even er doorheen. Dan zie je wat voor prachtige dingen er in dit stuk staan. Als we lezen uit de NBV vers 1, de Heer is mijn licht en mijn behoud. Dan betekent behoud ook veiligheid, voorspoed, vrijheid, bevrijding, redding. Ik heb op mijn computer een programmaatje, dat is een gratis download, kan ik aanbevelen voor mensen die Engels spreken. Dat heet E-Sword, E-zwaard. En daaronder een tekst, The Word of the Lord with an Electronic Edge. het woord van de Heer met een elektronisch randje. Het is dus gewoon een programma waar je een woord kunt opzoeken en dan staat er het Hebreeuws of Griekse grondtekst en dan staat er alle aspecten wat dat woord allemaal kan betekenen. En dan denk je zo, oh, ik mis een hoop eigenlijk als ik dat niet weet. En dan ga ik een klein beetje van jullie met delen. Dus behoud betekent ook heil. Dat is een ouderwets Nederlands woord. Jezus wordt ook wel de heiland genoemd. Hij wil je heil brengen. Dus dat betekent shalom, veiligheid, voorspoed, vrijheid, bevrijding, redding. En de Heer is mijn licht. Dat betekent zoiets als zon, morgenlicht, geluk, verlichting. Nou, allemaal positieve dingen. Bij de Heer is mijn leven veilig. En dan staat er eigenlijk, hij is mijn verdediging. Nou, dat zijn prachtige getuigenissen van deze man. Trouwens, die Hebreeuwse poëzie, gedichten is het eigenlijk, een songtekst, die werkt wat anders. Hè? Bij ons is het, dagenlang zat zin te zoeken in alle gaten en alle hoeken. En dat rijmt dan. Zo kijken wij soms tegen een gedicht aan, hoewel moderne gedichten ook anders in elkaar zitten. De Hebreeërs die gebruiken heel vaak in de eerste twee zinnen een thema en in de tweede twee zinnen hetzelfde thema met andere woorden. Moet je maar kijken. De Heer is mijn licht, mijn behoud, voor wie zou ik vrezen? En dan komt het, bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Hetzelfde begrip wordt versterkt door het op een andere manier te zeggen. Bij vers 2, kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. En het tweede stukje, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. En het derde weer, al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Komt wel heel dichtbij, hè, met die Oekraïne. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Dus weer A en B. En dat kom je steeds terug in veel songteksten van de Israëlieten. Hun manier van poëzie. Heel mooi. Die oorlog, dat gaat over strijd. En ik zou me veilig weten. Dat heeft dan te maken met vertrouwen, met moed, met hoop, met dapperheid. En dan, ik heb de Heer maar één ding gevraagd. Dat is nogal wat, hè? Dat je zo radicaal bent in je prioriteiten. Nou, David had ontdekt, je kunt allerlei wensen en behoeften hebben. En dat is op zich allemaal nog vaak niet verkeerd. Maar als je dat ene mist, dan mis je de kern van je leven. En dat is dicht bij God zijn. Want in het huis van de Heer wonen, dat is wel overdrachtelijk bedoeld. Betekent niet dat je daar je luchtbedje mee moet nemen. En dat je hier bijvoorbeeld elke dag moet slapen en eten en drinken. Want in het Oude Testament, voordat Jezus op aarde kwam, was de tempel en daarvoor die tent, de tabernakel, was de plaats waar God bij uitstek woonde. Hij had gezegd, ik zal bij jullie Israëlieten wonen in die tabernakel, in die tent. Zij moesten die tabernakel bouwen met die gouden kist en die engelen en allerlei dingen eromheen. En daar was hij. En als mensen God wilden zoeken, dan gingen ze naar die tabernakel of later naar de tempel. Want daar was de aanwezigheid van God. Nu is de geest van God uitgestort over alle vlees. Daarom zei Jezus ook, het is beter voor jullie dat ik ga, want ik ga weg met hemelvaart, maar ik kom terug, want met Pinksteren, ik stort mijn geest uit en ik klop aan bij iedereen aan de deur van je hart. Ik wil woning bij je maken. Ik wil bij je binnenkomen. Ik wil met je omgaan. Ik wil een relatie met je. Maar jij hebt de sleutel. Ik dacht als kind altijd, God is er en als ik geluk heb, vang ik iets van hem op, als die iets van me wil of zo, maar ik voel het niet altijd.
toen legde iemand mij uit in de Bijbel, in Openbaringen staat, ik sta aan de deur en ik klop, ik wil bij je binnenkomen, ik zit op jou te wachten, terwijl ik zat al jaren op God te wachten, wanneer gaat hij eens iets spectaculairs doen, een engel sturen of een gebeurtenis, dat het gaat donderen en bliksemen, en denk, oh, maar dat gaat hij vaak helemaal niet doen, hij kan het wel. En een enkele keer gebeurt het wel eens en hoor je ook mensen daarvan getuigen, zoals we vanmorgen al hoorden. Maar ik heb het vermoeden dat God het liefst heel subtiel met ons omgaat. Dat hij niet, als het ware menselijkerwijs gesproken, alles uit de kast moet halen om ons te bereiken. Want als we al gekozen hebben om toch God niet te willen leren kennen, dan gaat hij ook geen moeite doen. Daar lees je voorbeelden van. Dat de mensen naar Jezus toe kwamen. Met een vraag. Maar dat was helemaal geen oprechte vraag. Dat was een vraag om hem vast te praten. Om iets fouts te vinden. En één keer zei Jezus zelfs. Wacht even. Ik heb je vraag gehoord. Maar ik heb eerst een andere vraag. De doop van Johannes. Hè? Johannes doopte mensen. Was dat iets wat de mensen hebben bedacht, of was dat van God? Toen gingen ze met elkaar praten. Als we zeggen, het is iets van mensen, dan wordt iedereen kwaad op ons. Want heel veel mensen waren een fan van Johannes de Doper. Maar als we zeggen, het was iets van God, dan zal Jezus zeggen, waarom heb je hem dan niet geloofd? En toen gingen ze terug naar Jezus. Ja, we hebben overlegd, we weten het antwoord niet. Nou, zei Jezus, dan geef ik jullie ook geen antwoord op jullie vraag. God respecteert onze vrije wil. En als wij bewust of onbewust al gekozen hebben, ja, maar hoor eens, ik wil best wel de cadeautjes van God hebben, de zegeningen, gezondheid, een eeuwig leven, al mijn zonden vergeven, maar ik wil verder niet veel met hem te maken hebben, want ik doe lekker waar ik zin in heb. Dan heb je een verkeerd beeld van God. Want dan denk je dat je het zelf beter kunt. Ik heb ontdekt dat je met God beter af bent. Als je alles met hem overlegt. En hem betrekt in de keuzes die je maakt. Daar word je beter van. Dat doet je goed. Want hij heeft ons bedacht. Net zo goed als die. Ja, die dan niet. Maar die. Hij heeft het bedacht. En hij heeft er een bedoeling mee om samen te werken. Een liefdesrelatie met ons te hebben. Ja, maar die oorlogen en die tegenslag en die moeite. En kijk eens naar wat er gebeurt op aarde. Ik snap het ook niet. Dat zijn de vragen die ik heb. En David gelukkig ook, zien we straks. Maar soms kunnen de antwoorden die je wel hebt zo sterk worden dat het je vragen niet wegneemt, maar dat je er bovenuit getild wordt. Dat je denkt, oké, ik snap dit niet. Maar als Jezus huilde toen zijn vriend Lazarus werd in het graf gelegd, dan huilt hij ook als ik verdriet heb. Dan huilt hij ook als jij pijn hebt. Dan is hij met je begaan. Want hij wist dat Lazarus weer op zou staan uit de dood. Maar Jezus huilde. En hij was ook boos om het kwaad, om het verdriet wat mensen moeten doormaken. God is met jou en mij bewogen. Hij houdt van je. Hij heeft het beste met je voor. En ja, er zijn veel dingen die boven onze pet gaan. Toon Hermans zei, er gaat meer boven mijn petje dan eronder. En dat is ook zo. Maar soms kan God spreken als wij ons hart openen. Als we bereid zijn om onbevangen te luisteren en te zeggen, Heer, ik snap niks van u. Dat is ook logisch, want u bent God en ik ben mens. Als ik u zou snappen, was u maar een klein menselijk godje. Ik snap er niks van. Maar wilt u tot mij spreken? En dan kan die soms, zoals we hoorden van Nelleke, heel subtiel, heel zachtjes. Je iets laten horen, en dat bedoel ik niet met je oren, maar in je geest, waarvan je 110% zeker weet, dit is iets van God. En dat is zo sterk, dat kan niemand je afnemen. En David had dat. En daarom begon hij met, de Heer is mijn licht en mijn behoud. We gaan verder naar het tweede deel, vanaf vers 7. Oftewel, die tweede songtekst volgens sommigen, maar waarvan ik overtuigd, ja, toch wel denk dat hij er echt bij hoort, gelukkig. Daar krijgen we een hele andere toon, een hele andere kant van David, waar wij ons als mens vaak ook in herkennen. Ineens zegt hij, hoor mij Heer als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Hè? Hij had toch alles op een rijtje, het ging toch zo goed? Hij zat daar toch op die rots blij te wezen en dankbaar en gelukkig en fier. En ineens lijkt het of die God kwijt is, of de hemel van koper is. God lijkt niet meer te spreken tot hem. Wat jammer. Of niet? En dan zegt hij, mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. En dan weer die kreet. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn. Laat me niet in de steek. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Had hij dus ook van dat soort momenten dat hij het even niet meer zag, letterlijk en figuurlijk. Radiostilte. Waar bent u Heer als ik u nodig heb? Twijfel, onzekerheid. Wijs mij niet af, verstoot mij niet. Soms denken we, God die wil niks meer met mij te maken hebben. Nu heb ik het verbruikt, ik hoor er niet meer bij. Hij heeft me helemaal losgelaten. David had ook die momenten. Angst, lever mij niet uit. Paulus, de apostel Paulus, in het Nieuwe Testament zegt niet voor niks, uw kracht, Heer, openbaart zich in zwakheid. Paulus had hetzelfde geleerd. Juist als ik me zo zwak voel, dan zijn de momenten dat ik merk dat God door mij heen kan werken. Want dan sta ik niet meer in de weg met mijn grote ego van ik doe het zelf allemaal wel eventjes. Dan zien de mensen dat je ook maar zo klein bent en dat je toch door God wordt opgetild. En dan krijgt hij alle eer. Die kracht van God die kan juist in onze zwakheid openbaar worden. Want God, volgens David en ook volgens Jezus, die zegt, vers 8, zoek mijn nabijheid. Dat staat op zoveel manieren in de Bijbel. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Dat is ook zo'n uitnodigende tekst. Kom tot mij. Zoek mij. David zegt hier, mijn hart zegt u na, zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid wil ik zoeken. En je hebt bijvoorbeeld de Message vertaling die zegt, I'll study at his feet. Ik zal leren aan zijn voeten. Zoals Maria in het verhaal van Martha en Maria. Die ervoor koos om te midden van alle drukte de prioriteit te stellen. Ik wil eerst luisteren wat Jezus te zeggen heeft. Er is een titel van een boek, wat ik overigens niet gelezen heb, maar ik vind die titel zo mooi. Die heet Te druk om niet te bidden. En ik wou dat ik die zin bedacht had, want die vind ik heel mooi. Juist als je druk hebt, is het belangrijk om God te zoeken, zijn nabijheid. Heer, wat vindt u nou het belangrijkste? Want ik kom om in het werk. En als je dan even de tijd neemt, dan zie je soms van ja, het zijn allemaal belangrijke dingen, maar dat, daar gaat het vandaag even om. Dat moet ik niet vergeten. En dan komt de rest vaak, valt op zijn plek. Zoek mij. Dat is weer dat luisteren, dat zachte stemmetje, die stilte, even tijd nemen. Even rust. En dan bedoel ik niet dat je een uur op je knieën moet zitten. Dat kan ook gewoon als je aan het wandelen bent in het bos. Of als je in de auto zit en wel goed opletten. Maar dat je in elk geval even nadenkt. Heer, nou ga ik naar dit gesprek of die taak. Wat vindt u ervan? Dat kan soms secondenwerk zijn. Zoals Nehemia die voor de koning staat en die stelt hem ineens een vraag. En dan doet hij een schietgebedje, lees je. Echt een heel kort gebed, Heer, help mij dat ik het goede antwoord geef. En dat soort dingen, dat we erop gespitst zijn om die leiding van God niet te missen in ons leven. Dat is gewoon een manier van leven die heel leuk is. En niet saai op je luchtbed in de tempel verblijven en altijd maar daar je zit te vervelen. Nee, het gaat om de omgang met God, hem zoeken. En David deed dat. U bent mij altijd tot hulp geweest. Vers 9b. Verstoot mij niet, verlaat mij niet, God mijn behoud. Weer die angstkreet. En dan komt er een zin. Vers 10, die kennen veel mensen. Want die gaat nogal diep. Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. De ene vertaling zegt dat ze hem al hebben verlaten. De andere zegt, al zou het gebeuren, God neemt mij aan. Sommigen hebben dat letterlijk meegemaakt. Dat ouders je verlaten hebben, of dat ze niet in staat waren om voor je te zorgen, of dat ze gewoon overleden zijn, of te druk. Je kan in elk geval daar een diep gevoel van minderwaardigheid, van verlatenheid, van eenzaamheid aan overhouden. En wellicht heeft David dat ook gehad. En juist des te meer is hij blij dat God hem niet zal verlaten. Ja, jij kunt God verlaten, maar hij wacht, net als de vader die wachtte op de komst van zijn zoon, de verloren zoon. Die stond op de uitkijk. Wij hebben de sleutel. Zoek mijn nabijheid. En dat doet David, want vers 11 bidt hij weer. Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad. En het woord effen, daar staat in de grondtekst recht. En dat heeft ook met rechtvaardigheid te maken. Een effen weg. Een eerlijke weg. Een integere weg. Niet hypocriet. Niet zo. Maar echt. Dat ik gewoon oprecht zal zijn. Wijs mij die weg, Heer. En bescherm me tegen mijn vijanden. En die vijanden, dat hoeven geen Russen te zijn. Dat kunnen ook, ja, gedachten zijn, worstelingen, gevoelens van ik hoor er niet bij, of twijfel of aanklachten. En soms zijn die aanklachten terecht en dan is het goed om te luisteren. Hoe kan ik zorgen dat ik mijn verkeerde keuzes goed maak en dat ik mijn schuld beleid, dat ik weer rein word voor God? Dat kan. Vers 12. Valse getuigen staan tegen me op en dreigen met geweld. En dan komt er vers 13, dat noemen we een retorische vraag. Een vraag waar je het antwoord al van weet. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wat zou dat zijn, het land van de levenden? Dat staat er niet bij, hè? Kijk, de Bijbel zegt dat mensen die hun hart toesluiten voor God, dat die als het ware geestelijk geen leven in zich hebben, omdat ze het leven van God missen. Dus het land van de levenden, dat zou hier een beetje kunnen zijn, bij wijze van spreken. Of in het hiernamaals. Ik weet niet precies wat er bedoeld wordt. Maar hij verwacht de goedheid, en er staat ook in de grondtekst schoonheid, blijdschap, voorspoed. Dat mag je gaan zien als je in dat land van de levenden bent. Zowel hier op aarde als later met God. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan komt het slot, daar ga ik ook mee afsluiten. Een advies. waar wij niet altijd blij mee zijn. Wacht op de Heer. Geduld. Heb je dat ook? Ga wegrijden, je moet naar je werk of naar een afspraak. Stoplicht op rood, heb ik weer. Alsof niemand anders dat meemaakt. Hè? Stoplicht op rood, moet ik 30 seconden wachten? Hoe? Ik heb iemand wel eens tijdens een bruiloftspreek het advies gegeven om elkaar als man en vrouw elke dag een kus te geven en dan is een keer 10 seconden lang. Toen zei iemand in een boek, weliswaar hoor, ja, maar dan kom ik te laat op mijn werk. Zo hebben wij moeite met geduld. En David geeft het advies, wacht op de Heer. Houd moed. En dan staat er een belofte. Hier staat in deze vertaling, wees dapper en vastberaden. Maar hier staat de belofte. En hij zal uw hart sterk maken, zegt deze vertaling. Dat is een belofte. Als je op hem wacht met vertrouwen, dan zal hij tot je komen, je bemoedigen, je sterken. Maar wanneer? Ja, niet altijd meteen. En toen dacht ik aan het verhaaltje van een vader, is heel kort hoor. Die had een zoon van 16 en die zegt, pa, mag ik morgen je auto lenen? En toen zei die pa, je mag mijn auto lenen als je 18 bent en je rijbewijs hebt gehaald. Wacht tot het zover is. Gunde hij hem die auto niet? Jawel! Hij had hem lief en juist uit liefde zei hij wacht. En zo kan het zijn dat God zegt wacht als wij een vraag stellen of een wens. En hoe lang we moeten wachten? Sommige dingen een dag, andere tot na ons leven. Later zul je deze dingen begrijpen, zei Jezus over bepaalde situaties tegen zijn discipelen. Soms is wacht ook een antwoord. Nee is trouwens ook een antwoord. En heel vaak zegt God, ja, doe maar. Wat wil je zelf? Moet ik links, moet ik rechts? Wat wil je zelf? We werken samen. Ik sluit me aan bij wat je leuk vindt, bij je talenten. Ik wil dat je het naar je zin hebt. Maar soms kost het ook iets. Soms moeten we ook iets doen wat we niet zo leuk vinden. Maar meestal zegt God, yes, fijn voor je, leuk. Ik gun je het goede. Samen God zoeken. Daar hebben we elkaar voor nodig. Henry Nouwen zegt in zijn boek Open je hart. We moeten met elkaar zoeken naar God. Maar zoek het niet te veel in elkaar. Want dan word je teleurgesteld. Mensen zijn niet volmaakt. Trek samen op. Verbind elkaars wonden. Want je zult littekens oplopen in dit leven. Maar Jezus had ook littekens en dat werden tekenen van hoop. En dat kan ook met onze littekens gebeuren. Ik sluit af met een lied. En dat is eigenlijk ook, vind ik, een soort psalm, maar dan met een niet-Gregoriaanse melodie. Je hebt voor de muziekkenners mixolydische toonladders en nog andere soorten. Moet ik die gebruiken het liefst? Die, maakt niet uit. Dan kan ik namelijk spieken van mijn... Enkele weten dat ik een poosje geleden mijn 40-jarig jubileum heb gevierd als liedjeszanger. Dat was in Dordrecht met een hele fijne band. Die hebben ook op het Ziggo, in het Ziggo-stadion, of hoe heet dat? Ziggo-dome opgetreden met Rob de Nijs. Dus dat zijn goede muzikanten. En daar is binnenkort een download van beschikbaar, een video. Dus als je zegt, dat wil ik toch nog eens een keer meemaken, dan kan dat. En in dat verband heb ik een liedje geschreven over de afgelopen 40 jaar eigenlijk over mijn worstelingen met God. Mijn licht en mijn heil. Maar ook momenten dat ik dacht, nu heb ik het helemaal verbruikt. En die twee kanten vind je ook in dit liedje terug. Het heet Harten delen. Wat heb ik veel gekregen, waar ik van geniet. Kennissen, vrienden, mijn gezin, ik verdien het niet. Ik mag delen in hun vreugde, hun zorgen en hun zegen. Wat heb ik veel gekregen. Wat moest ik nog veel leren, door schade en schandalen. Ik struikelde, moest weer leren staan, ondanks mijn falen. Tegenslag, mislukkingen, door wie ik heb bezeerd. Wat heb ik veel geleerd. En ik wil dat jij voortaan mijn hart bereiken kan, want harten delen hoort bij houden van. Dat jij mijn hart bereiken kan, want harten delen hoort bij houden van. Wat heb ik veel gemist. Kansen die ik liet liggen, mijn blunders, ik heb zoveel niet gezien. Ik was nog onervaren en moeizaam ging ik inzien wat ik niet wist. Wat heb ik veel gemist. En ik hoop dat ik altijd jouw hart bereiken kan, want harten delen hoort bij houden van. Dat ik je hart bereiken kan, harten delen hoort bij houden van. Wat is me veel vergeven, door God die alles ziet. Ik dank hem voor genade, de toekomst die hij biedt. Ik vraag hen die moesten leven met mijn onvolkomenheden, mij ook te vergeven. En ik hoop dat hij altijd ons hart bereiken kan. Harten delen hoort bij houden van. Dat hij ons hart bereiken kan. Harten delen hoort bij houden van. Ik bid dat hij altijd ons hart bereiken kan. Harten delen hoort bij houden van. Bidden samen. Wat een goed nieuws, Vader in de hemel, dat u aan de deur van ons hart staat en klopt. Of we nou nette zondaars zijn of hele slechte zondaars, voor u maakt het helemaal niks uit. Wat fijn dat we mogen weten dat u de wereld lief heeft, alle mensen. Alle vlees, elke cultuur, elke stam, elke natie. En dat u, Heer Jezus, voor elk individu naar de aarde kwam. En dat u op dit moment ook met uw geest ons uitnodigt om ons hart te openen. En help ons om dat te doen. Ook op dit moment, misschien wel voor de 10.000ste keer. Kom binnen, Heer. En maak het u naar de zin in mijn leven. Help ons om samen de boel op te ruimen, in te richten, kleur te geven. Om het mooi en gezellig te maken. Dank u wel, Heer, voor die genade. Amen.